Zoals ik in het welkom verwoordde, is het geloof in Jezus Christus dat Hij is opgestaan het fundament van ons geloof. En dit fundament dat heeft gevolgen voor vandaag, voor het nu en voor de toekomst. En die toekomst die wordt op een hele bijzondere wijze beschreven in Hebreeën 2, vers 13 tot en met 15. Daar staat, de monitor doet het niet, hiervoor. Zo zegt hij ook. Zet hem maar op, de tekst. Zo zegt hij ook, ik zal steeds op hem vertrouwen en verder. Hier sta ik met de kinderen die God mij gegeven heeft. Omdat die kinderen mensen zijn van vlees en bloed, is de zoon een mens geworden als zij, om door zijn dood definitief af te rekenen met de heerser over de dood, de duivel. En zo alle te bevrijden die door hun angst voor de dood hun leven lang in slavernij verkeerden. Het zijn indrukwekkende woorden en ik wil graag met jullie eerst bidden en dan zullen we daar verder over nadenken. Vader, we willen u zo ontzettend danken voor deze lofprijzing. Elk lied stond u zo centraal. De opstanding, de toekomst. We willen u zo ontzettend danken dat u ons echt zo diep zegent. Ik wil zo bidden, ook vanmorgen, als ik zo deze woorden die op papier staan, dat die dan zinnen vormen en een preek en op zich dood is. Ik bid zo voor uw Heilige Geest, dat hij door die woorden heen blaast en dat we uw stem mogen verstaan. Zoals bij de Emmausgangers, dat ze u eerst niet herkenden, totdat u het brood nam, het brak en zegende. En toen zagen ze de tekenen ook zeker in uw handen. Heere God, we willen u bidden dat we zo vanmorgen zo u mogen naderen en dat u ons wilt zegenen met uw aanwezigheid en dat we dit levende woord tot ons mogen nemen en van binnenuit dat het ons mag veranderen in Jezus' heilige naam. Amen. Dat is een prachtige tekst, die staat Hebreeën 2, vers 13 en 15. Zo zegt hij ook, ik zal steeds op hem vertrouwen. En verder, hier sta ik met de kinderen die God mij gegeven heeft. Weet je, als je dit bekijkt, dan is dat een blik in de toekomst. Dat de Heer Jezus zegt en staat dan voor Gods troon en zegt dan, hier sta ik met de kinderen die God mij gegeven heeft. En dat is een tekst die eigenlijk terugkijkt ook naar het gebed wat de Heer Jezus eigenlijk gebeden heeft. In Johannes 17, daar vinden we een gebed, dat is net voordat hij naar het kruis zou gaan, net voordat hij gevangen zou genomen worden, net voordat hij verraden zou worden en bespuugd en doornenkroon zou krijgen. Dan bidt hij en er zijn dan drie discipelen die op hoorafstand zijn. Eén daarvan is Johannes en Johannes schrijft dat gebed in het evangelie op. En dan bidt, dat gebed is eigenlijk opgebouwd dat de Heer Jezus eerst voor zichzelf bidt. Daarna bidt hij voor de apostelen en dan bidt hij voor degenen die tot geloof komen. En dat zijn, zoals we hier met velen zitten, u en ik. En dan bidt hij in Johannes 17, vers 24, Vader, ik wil dat waar ik ben, ook zij bij me zijn die u mij gegeven hebt. Hier ziet hij dat hij bidt voor degene die de Heere God hem zou geven, opdat zij mijn heerlijkheid zien die u mij gegeven hebt, opdat u mij hebt lief gehad voor de grondlegging der wereld. En dat is dus een prachtig gebed wat de Hebreeënbrief neemt ons eigenlijk mee, hoe dat vervuld is. En dan staat er dan, in die prachtige tekst staat er dan, hier sta ik dan met de kinderen die u mij gegeven heeft. En dan komt er een omdat, redengevend. Omdat wij door de dood bedreigd werden als mensen van vlees en bloed en de zoon van God een mens werd om door zijn dood definitief af te rekenen. Af te rekenen met de angst voor de dood. Alle te bevrijden die door hun angst voor de dood hun leven lang in slavernij verkeerden. De dood door de dood bedreigd. Slaaf van de dood. In het Nieuwe Testament wordt de dood en het dodenrijk wordt als een persoon voorgesteld. In Openbaringen 20, vers 13, het staat op de sheet op 14, geloof ik. Ook de dood en het rijk van de doden, dood gaven de doden die bij in hen waren, en ze werden geoordeeld. Ieder overeenkomstig zijn werken. Je ziet hier dat dood en dodenrijk worden als een persoon voorgesteld. En wat ze bezitten, moeten ze prijsgeven. Toen mijn vader in 1969 zeer plotseling zonder ziekbed op 39-jarige leeftijd overleed, toen bleef mijn moeder achter met 3 kinderen. Ik was de oudste zoon en was 16 jaar oud. Zijn gedachtensprentje of bidprentje, zoals dat in de Rooms-Katholieke Kerk heet, wat bij de begrafenis werd uitgedeeld, begon eigenlijk of begint met de volgende woorden. De dood kwam zo plotseling, zo onverwacht en ongewenst. Toen hij weer heen ging, door de nog openstaande deur, nam hij man en vader mee. En toen ik dat deze week nog eens las en terug moest denken aan die tijd, ook al is het heel lang geleden, toen dacht ik, dan moest eigenlijk een komma achter die zin staan. De dood die wordt hier beschreven als een macht, als een gewapende persoon, als een geweldenaar. En achter die komma van die zin moest eigenlijk komen die woorden, toen de dood weer heen ging door de nog openstaande deur, bleven echtgenoten en kinderen ontredderd achter zonder hoop. Zo kan ik me die tijd goed herinneren. De dood die ons van geliefden afscheurt, of wij van hun. De dood is afschuwelijk, is angstaanjagend, wreed en ongewoon. En verschillende van ons werden al diep geraakt door het afscheuren van hun geliefde. En dan weet je, diep van binnen, het moet niet zo zijn. Het moet niet zo zijn. Dat grote diep stijt zo diep van de dood van een geliefde, wat de dood van een geliefde met zich meebrengt, zo moet het niet zijn. Zo is het leven nooit bedoeld. De dood is de grote vijand, omdat de heerser over de dood een diepe duistere macht is. En dat is de Satan. Hij legt beslag op iedereen. Niemand ontkomt eraan en hij jaagt, zo heb ik het opgeschreven, jaagt op je eigenlijk heel ons leven lang. Niemand kan de dood vermijden. Er is altijd 1 dood geweest voor ieder mens. En toch, hoewel niemand daaraan ontkomt, zijn er ook, zo ook wij als christenen, veel minder op de dood voorbereid. De dood en sterven was vroeger onderdeel van het leven, onderdeel van het gezin. De mensen zagen de dood van dichtbij. Ik heb een autobiografie van een predikant die ik zeer waardeer, vaak lees, John Owen. Dat is de schrijver van een van de kostbaarste boeken die ik in de boekenplank heb liggen, naast de Bijbel. En hij heeft geschreven over de heerlijkheid van Christus. Hij leefde van 1616 tot 1683. Hij overleefde zijn vrouw en alle 11 kinderen die God hun geschonken had. En in deze tijd waarin wij nu leven, is het normaal om volwassen te worden zonder te zien dat iemand sterft. Soms zelfs om een overledene te zien, een lijk te zien. De meeste van ons die zien dat niet. Met het gevolg dat er soms echt een ontkenning is in het leven. We weten wel dat we ooit zullen sterven, maar we denken en handelen of de dood er niet is. En we hier op aarde al eeuwig zullen leven. Dat wordt ook in de Bijbel beschreven. In Psalm 90, vers 9 tot en met 12, daar staat: wij brengen onze jaren door als een gedachte. De dagen van onze jaren, daarin zijn 70 jaren of, als we zeer sterk zijn, 80 jaren. Maar het beste daarvan is moeite en verdriet. Want het wordt snel afgesneden en we vliegen heen. Wie kent de kracht van uw toren en uw verborgenheid? Wie weet hoezeer u te vrezen bent? En dan komt die waarschuwing. Leer ons zo onze dagen te tellen, dat wij een wijs hart verkrijgen. Ook hier zie je in die psalm dat er echt een ontkenning is van de dood en dat leidt vaak tot een crisis. Rietje en ik hebben in onze familie en ook in onze bediening als voorgangers-echtpaar vele, vele uren doorgebracht in de nabijheid van stervende mensen. En als een mens gaat sterven, dan kijkt hij terug op zijn leven en vaak voelen we dan gigantische spijt. Zo zal ik nooit vergeten dat Rietje en ik bij een gelovige vrouw in het hospice waakten. Een vrouw die niet in onze gemeentesamenkomsten bezocht, maar die Rietje jaren heeft begeleid. En in die nacht dat we daar aan het waken waren, werd ze wakker. Ze keek me aan en zei, het had allemaal anders kunnen zijn. Schuld over wat niet gezegd is, wat niet gedaan is, wat wel of niet gedaan is. Gemiste kansen en soms een weggegooid leven. En achter deze gevoelens, hoe je het ook wendt of keert, ligt een diep gevoel en vrees voor oordeel. 1 Korinthe 15, een hoofdstuk uit de Bijbel, is een betoog over de dood en daar wordt de angel van de dood de zonde genoemd. En het christelijke geloof biedt hoop in diep verdriet dat daaruit volgt. Alles wordt in ons leven ons afgenomen, behalve één ding. En dat is Gods liefde die in die dood met ons meegaat en ons dat doorheen brengt in zijn armen. Dat is wat je niet kunt kwijtraken. Dat is wat die tekst zegt. Hier sta ik met de kinderen die God mij gegeven heeft. Hier sta ik met de kinderen die God mij gegeven heeft. Door de dood heen is Christus meegegaan en we worden niet losgelaten. En omdat die kinderen mensen zijn van vlees en bloed, is de Zoon een mens geworden als zij, om door zijn dood definitief af te rekenen met de heerser over de dood, de duivel. En zo alle te bevrijden voor een angst voor de dood, een leven lang voor slavernij. En dit afrekenen, daar hebben we gekeken op Goede Vrijdag. Dat gebeurde dat de Zoon van God een fysiek lichaam kreeg en hij stierf en de oorzaak van de dood en het afkeren van God te verzoenen van de mens. Hij streed tegen die grootste vijand, de vijand van zonde en dood. Hij gaf zijn leven en versloeg hem. Hij nam de doodstraf op zich plaatsvervangend. Omdat hij zelf volmaakt zondeloos was, kon die dood de macht hem niet vasthouden. En dan zie je in Handelingen 2, vers 24, daar zie je dan, God heeft hem echter doen opstaan door de weeën van de dood te ontbinden, omdat het niet mogelijk was dat hij daardoor vastgehouden zou worden. Daarom is die macht vernietigd, omdat hij voor ons stierf. Je moet dus de dood, en dat is die diepe genade, niet meer in je eentje in de ogen zien. Maar je kunt die dood zien als een verslagen vijand. En dan komen die bekende woorden van Paulus, waarin hij over het graf kijkt en met die hoop dat de dood is overwonnen en de gelovigen uit deze dood zou verrijzen, zegt hij in 1 Korinthe 15, vers 54 tot en met 56. En wanneer dit vergankelijk lichaam is bekleed met het onvergankelijke, dit sterfelijke met het onsterfelijke, zal wat beschreven staat in vervulling gaan. De dood is verslonden en overwonnen. De dood, dan schrijft hij, dood, waar is je overwinning? Dood, waar is je angel? De angel van de dood is de zonde. en de zonde ontleent haar macht aan de wet. Maar laten we God danken die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. En dat is de hoop. Hoe ga je om met de dood van geliefden en het overlijden van vrienden? Deze hoop, die ik 55 jaar geleden niet had, toen de dood binnenkwam als een gewapende man, die een echtgenoot en vader meenam door een openstaande deur en ons achterliet ontredderd, omdat er geen hoop was. En dan schrijft Paulus tegen de broeders en zusters in 1 Thessalonicenzen 4, vers 13 en 14, broeders en zusters, we willen u niet in het ongewisse laten voor diegenen die u ontvallen zijn, zodat u niet hoeft te treuren zoals anderen die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus is gestorven en is opgestaan, moeten wij ook geloven dat God door Jezus de doden bij zich zal halen, samen met Jezus zelf. En dit is zo'n troost. Wat Paulus hier schrijft is, ik wil niet dat jullie treuren zoals de rest van de mensheid die geen hoop hebben. Hij zegt niet, een christen moet niet treuren als een geliefde sterft. Maar hij moet treuren op een specifieke wijze. Paulus die zegt ook niet, in plaats van treuren moet je hoop hebben. Al deze varianten komen vaak in het christelijke jargon voor. Dat mensen je onbedoeld en onbewust eigenlijk iets willen troosten en iets zeggen wat gewoon nog dieper snijdt en geen troost biedt. Maar Paulus zegt hier niet, ik zeg het nog eens, in plaats van te treuren moet je hoop hebben. En hij zegt ook niet dat een christen niet zou mogen treuren. Hij schrijft, ik wil dat jullie hoopvol treuren. Dat er echt treuren is, maar dat er hoopvol getreurd wordt. Want ik vind het heel indrukwekkend dat Jezus die treurt. Jezus huilt. Jezus weent. Hij weent bijvoorbeeld bij het ontslapen van Lazarus. Als een vriend zo hier gestorven is. Hij wacht met te komen. Martha en Maria, die twee zussen, wachten op hem. En als hij dan komt, dan roepen ze het eigenlijk uit. Heer, als u hier geweest was, dan was mijn broer niet gestorven. En dan zie je eigenlijk dat Jezus zegt niet tegen Maria en Martha, die zussen van Lazarus, kom op, wees flink, wees sterk, wees dapper, heb hoop. Het kortste zinnetje in de Bijbel wat betrekking heeft op het ontslapen van Lazarus, en dat is het kortste zinnetje in de Bijbel, u vindt dat in Johannes 11, vers 35, zijn maar twee woorden. Jezus weende. Jezus weende. Hij weende terwijl hij wist dat hij Lazarus zou opwekken uit de dood. Wat daar eigenlijk gebeurt op dat moment, dat is een week voordat hij zelf zal sterven. Wat hij daar laat zien, is wat er zou gaan gebeuren. Hij laat zien dat hij zelf uit het graf zou komen en dat hij zou opstaan uit de doden. En het bijzondere is, als u die hele geschiedenis leest, het ontroert me steeds weer opnieuw, dan is het zo dat Maria, de zus van Lazarus, dat die in de gaten heeft wat er gebeurt. Dat die weet wat voor een beeld dat hier geschetst wordt. Dat zij weet wat Jezus eigenlijk, wat er gaat gebeuren met Jezus. Want er is een moment tussen de opwekking van Lazarus en zijn eigen sterven, waar hij dan bij Maria en Lazarus is en Martha. En dan komt die zalving. Dan komt die zalving dat Maria Jezus zalft met kostbare nardesolie. En daar komt commentaar op. Want ze zeggen, zou je die nardesolie niet beter hadden kunnen verkopen en dat geld aan de armen geven? En dan onthult de Heer Jezus, onthult hierin met welke gedachte dat Maria dit heeft gedaan. Dan zegt hij in Johannes 12, vers 7, maar Jezus zei, laat haar. Ze doet dit voor de dag van mijn begrafenis. Zij had in de gaten wat er zou gaan gebeuren. Zij doet dit met de dag van mijn begrafenis. Waarom huilt Jezus dan? Waarom weent hij dan? Hij weent omdat de dood een indringer is. De dood stond niet in Gods oorspronkelijke plan. Het was niet de bedoeling dat mensen zouden sterven. Ze waren bedoeld om eeuwig bij God te leven, eeuwig in zijn nabijheid te leven. Maar door zich af te keren, werden we eigenlijk als een bloem afgesneden van de wortel. Ze bloeit nog wel, maar op een gegeven moment zal de bloem verwelken en zal er niks meer als alleen stof over zijn. En juist de reactie op kwaad en dood is dat huilen van verdriet van de Heer Jezus. Het is goed dus om te rouwen en te treuren. Maar je hebt bij het treuren en bij dat verdriet hoop nodig. Er zit nog een indrukwekkend beeld over het treuren van Jezus over Lazarus. Jezus wist dat hij enkele ogenblikken hij wist toen hij weende dat hij over enkele ogenblikken Lazarus uit het graf zou roepen. En dat Lazarus ook uit het graf zou komen. Maar nadat Jezus Lazarus uit het graf geroepen heeft, staat op het einde, Johannes 11, vers 53, vanaf die dag, dan waren ze vast besloten om Jezus te doden. Dat moment van die opwekking, trouwens, er staat ook nog dat ze Lazarus wilden doden. Maar vanaf dat moment dat ze Jezus dit wonder doet, was er vast besloten door de Farizeeërs en de Sadduceeërs om Jezus te doden. En Jezus wist dat dit opwekken van Lazarus zijn eigen doodvinnis betekende. Hij kon Lazarus alleen uit het graf krijgen door er zelf in te gaan. Als Jezus de opstanding van u en mij zou garanderen voor iedereen die in hem gelooft, betekende dat hij zelf het graf in zou moeten gaan. En dat gebeurde. Hij koos ervoor om zichzelf te geven als losprijs voor alle die hem geloven. En dat deed hij aan het kruis. En diegenen die in hem geloven als zoon van God, die uit de doden zullen opstaan, delen zowel in zijn dood als in zijn opstanding. Romeinen 6, vers 5 tot en met 9, wordt dat ons verkondigd. Als we delen in zijn dood, zullen we ook delen in zijn opstanding. Immers we weten dat ons oude bestaan met hem gekruisigd is, omdat er een einde moest komen aan ons zondige leven. We mochten niet langer slaven van de zonde zijn. Wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Wanneer wij met Christus zijn gestorven, geloven we dat we ook met hem zullen leven. Omdat we weten dat Christus, nu hij is opgewekt uit de dood, niet meer sterft. De dood heeft geen macht meer over hem. Hij overwon de dood. En dat is onze hoop, onze zeker weten, dat we ook zullen opstaan. En als je deze hoop niet kent, als je niet weet dat Jezus voor je zonde is gestorven, als er geen gedachte is voor een opstanding, hoe kun je dan hoopvol treuren? Ik vind het altijd een groot dilemma. om mensen te troosten in hun verdriet en die zelf geen hoop koesteren. Ik vind het een groot dilemma hoe mensen die stervende zijn, om daarbij te zitten en hen iets te vertellen over Jezus. Maar het gaat aan hen voorbij. Ik vind het ontzettend triest altijd en verschrikkelijk om dit te moeten aanzien. Omdat er geen troost is. Er is geen hoop van treuren voor diegenen die achterblijven. In Thessalonicenzen 4, vers 16 tot en met 18, geeft die diepe toekomst weer. Die hoop om te treuren. Wanneer het signaal gegeven wordt, de aartsengel zijn stem verheft en de bezuin van God weer klinkt, zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen eerst de doden die Christus toebehoren opstaan en daarna wij, die nog in leven zijn, samen met hen op de wolken worden weggevoerd en gaan we in de lucht van de Heer tegemoet. Dan zullen we altijd bij hem zijn. Troost elkaar met deze woorden. Wat een troost klinkt hieruit. Let op de woorden die hier gekozen worden. We zullen bij elkaar zijn. We zullen mensen zijn met de mensen zijn die we verloren hebben. We zullen samen met de Heer zijn. Samen in een volmaakte liefdesrelatie, een persoonlijke relatie. Die christelijke hoop is niet alleen een overwinning over de dood. Die christelijke hoop is een zekerheid dat we bij Jezus zullen zijn. Meer nog, dat we met de geliefden die in Christus geloven, bij hem zullen zijn in een volmaakte liefdesrelatie. En het is zo bijzonder, en dat is ook zo te benadrukken, dat niet alleen je ziel uit de doden wordt opgewekt. We zullen een volmaakt nieuw lichaam krijgen. Het is niet alleen een geestelijke hoop, maar ook een stoffelijke hoop. We worden opgewekt zoals Jezus uit de dood is opgewekt. En hij had als verrezen Heer vlees en beenderen. Dat vind je in Lucas 24, vers 37 tot 43. Jezus leerde in tegenstelling tot alle andere religies dat we in de toekomst niet louter geesten zijn, maar dat er een vernieuwde hemel, een vernieuwde aarde is, een volmaakt stoffelijke wereld die ontdaan is van alle lijden, van alle tranen, van ziekte, van kwaad, van onrechtvaardigheid en van dood. We zweven niet als geesten, maar we zullen leven en een eeuwig leven en lief hebben. We zullen eten en drinken met de Zoon des Mensen. Hij heeft het beloofd. Er zal een bruiloft zijn van het lam, waar we van de vruchtstok, van de wijnstok zullen drinken. De dood is volkomen verslagen. We zullen niet alleen zijn. We zullen met elkaar zijn, met Gods lam, het lam van God in ons midden. We zullen daar zijn waar Jezus is en zijn heerlijkheid ontschouwen. Dat is de vaste hoop. Dat is de troost. Dat is onze bestemming. Dat is de hoop met Pasen. En ik wil heel erg graag deze preek afsluiten met een gebed. In de hele voorbereidingen werd ik erg bepaald bij mensen die treuren om hun geliefde. Je kunt verdriet hebben, een verlies van gezondheid. Je kunt verdriet hebben voor een kinderwens die niet vervuld wordt. Ik wil het ook echt breder maken. Niet alleen het treuren om geliefde. Maar dat er een kinderwens is die niet vervuld wordt. Of dat je partner ongeneeslijk ziek is. Of een verlies van perspectief in het leven. Of een verlies van vriendschap. Ik wil bidden voor hoop. Ik wil bidden voor die diepe troost. In die treurende. Die mensen die treuren, dat ze hoopvol mogen treuren. En dat die opstandingskracht van Jezus hun zal omhullen. met een diepe kracht, met een diepe troost. Ik zou willen vragen om te gaan staan, dan zal ik dat gebed echt uitspreken. Vader, we willen u zo ontzettend danken. Dat u zoveel hoop geeft. Dat u veel verdriet kent. Over deze gebrokenheid van de schepping. De gebrokenheid in ons eigen leven. Het raakt me zo, die twee woorden, de korte zin in de Bijbel. Jezus weende. Staat voor het graf. Hij weet dat Lazarus uit het graf wordt geroepen. En toch, Jezus weende. Zo weent hij ook over de gebrokenheid van ons. En ik wil zo bidden, Heer, voor diegenen die een gebroken hart hebben. Die rouw hebben. Die verdriet kennen. We willen u zo vragen om hen met die opstandingskracht van uw Zoon te troosten. Dat we inzicht krijgen en die troost mogen ontvangen. Dat we een leven tegemoet gaan waar er geen tranen en geen verdriet meer zullen zijn. Heer, we weten uit Openbaring dat u zelf onze tranen zult afwissen. U zult dat niet overlaten aan de engelen. Zo bent u bewogen met ons. We willen u zo danken dat we echt mogen opzien naar die terugkomst van Jezus. Dat we uit de graven, diegenen die ons zijn voorgegaan, uit de graven komen, een nieuw lichaam ontvangen. En dat wij, als het in deze tijd gebeurt, dat wij omkleed worden in een oogwenk met een nieuw lichaam. En u tegemoet gaan en verenigd zijn met u. En die heerlijkheid mogen zien en verenigd zijn met onze geliefde. Geef ons, Heer, uw geest en uw kracht. Het vertrouwen om u onvoorwaardelijk te volgen. Dat die schoonheid, die majesteit van uw Zoon Jezus Christus, dat dat ons voor ogen is. Die opgestane Heer, die de vijand, die laatste vijand van de mens, verslagen heeft, teniet gedaan heeft, de dood. We danken u dat dit Pasen is en dat dit een betekenis heeft hoe we nu leven, in het vandaag en morgen. Maar ook, Heere God, die diepe troost en hoop die we kennen, totdat we onze geliefden weer zullen zien. En dat we samen in die heerlijkheid van u, die heerlijkheid van u mogen aanschouwen. Dat we daar zullen zijn waar Jezus is. En geen traan en geen moeite en geen verdriet en geen pijn er meer zal zijn. Een volmaakte hemel en een prachtige nieuwe aarde. In Jezus' heilige naam. Amen.